Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Ja, ik word er echt heel blij van. Nu mag ik zijn in de kring der verlosten. De blik op de wereld even gesloten. En op een andere wereld die wij nog niet zien, mogen wij die openen. En nu gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Verrassend. Maar dan wel naar het begin. En dat is het eerste hoofdstuk en het eerste vers. Want dit is de dag die nooit weer terugkomt. Ik heb een heel pak aantekeningen voor u. Dus ik hoop dat u brood meegenomen heeft. Waar u nu aan het bladeren bent. En meestal zeg ik altijd het machtige evangelie van Matteüs. Vanwege de tijd, want de tijd gaat snel en de dag is weer voorbij. Zal ik u niet alles lezen? Want ik zal u de versen noemen. Maar waar we beginnen te lezen is naar deze witte bladzijde. Ik ga meteen even wat leren, ik kan het niet laten. Dit is een witte bladzijde, maar in de geschiedenis die hier gaat, is dit een zwarte bladzijde. Is dat? Nee, schoon, daar kan ik nog meer leren. We zijn hier op zondagschool. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Hè? Het is wachten, 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 wachten. En nu gaat het machtige evangelie van Matteüs beginnen door te zeggen: het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Wij lezen verder in vers 17. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ongetrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heren gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze eerstgeboren zoon gebaard had en zij heette zijn naam Jezus. Ha, dat is de blije boodschap. Nu begint het licht te schijnen. Het is een bijzondere dag vandaag in het kerkelijk jaar. In het wereldjaar is dit een. Ook een dag trouwens. Het is de dag van de leraar in Spanje. Heeft niks met aanstaande zondag te maken. Maandag is het, geloof ik, hè? Ja. Hier begint het licht te schijnen, toch? Ik zeg maar weer toch. Stille nacht. Wij zitten 4 weken voor kerst. En wat is het dan? Dan is het?
Advent.
Ken je dat, Advent? 4 Adventszondagen, ja, tot dat kerst is. En waarom hebben wij Advent? Wat betekent Advent, jonge broeder? Komst. Het is wachten op de komst. Het is wachten op de komst van onze Heer Jezus Christus. Het is wachten op de komst, zij hier, wanneer hij geboren wordt, in de velden van Efrata. En waar is het dan? In Bethlehem, Juda, gaat de geschiedenis nog verder. In Bethlehem, Juda, en het zoals voorspeld was, zoals elke keer door Matteüs gezegd wordt, het is zoals geschreven is, zoals door de profeet gezegd is, opdat vervuld zou worden. Hier is de volheid des Heren die nu komt. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Ik ben er aan het herhalen. Toch altijd opnieuw. En zijn naam betekent de Heere redt. En u denkt, het is altijd hetzelfde verhaal. Nou, dan kan ik u zeggen en bevestigen, dat is het ook. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Bijvoorbeeld lied 41. Over 3 zondagen zingen we het weer. En dan zegt de jonge broeder, dat is saai. En dan zeg ik, dat klopt. Alleen niet met een S, maar met een Z. Zo zaaien wij de woorden, zo zaaien wij de liederen, opdat daar vrucht uit mag voortkomen, tot verheerlijking van de Heer. En nu dwaal ik alweer af, maar gelukkig, u weet, zijn hand leidt. Dus wij gaan terug naar zijn woord. En daar lezen wij over zijn komst, hier nu op aarde, zoals hij geboren wordt, heel eenvoudig beschreven door Matthäus. Maar vergeet niet dat in Advent die andere boodschap ook zit. Wist u dat? Weinig gehoord. Maar met Advent gedenken wij aan, en denken wij aan, zijn wederkomst. Advent gaat daar net zo goed over, over zijn komst. Wat zal het teken zijn van uw komst, Heer? Wanneer komt gij? En zo gaat Advent niet alleen over zijn komst hier, wanneer hij geboren wordt, maar gaat met name over zijn wederkomst. En de Heer wandelt veel. Hè? De Heer is de reiziger bij uitstek. Komt op heel veel plaatsen. Hij komt en hij gaat. En zo zijn er meerdere aankomsten. In Nazareth bijvoorbeeld. Waar ze hem bijvoorbeeld niet moeten. Ik noem maar even wat. Of hij komt aan bij het dochtertje van Jairus. Het zijn allemaal aankomsten de weg die hij gaat. Maar uiteindelijk is het wachten voor ons op zijn komst. Op de wolken des hemels. Daar is wat Advent over spreekt. En dat is tijdens een donkere bladzijde, een donkere periode in de wereld. Want zoals hij het lijden achter zich geladen heeft en zijn heerlijkheid is ingegaan, is het voor ons daarop nog wachten. En voor de wereld. U hoort haar ook zuchten, denk ik. Toch? De wereld zucht. In barensnood zijnde, wachtende totdat de zonen Gods geopenbaard mogen worden. Dat die geboren mogen worden. En dat is waar wij naar uitkijken. En dat is de blijde boodschap die wij in deze donkere dagen via Advent en via Kerstmis brengen. En er zit zoveel in het woord van God, zoals Evert, of de broeder moet ik zeggen, de zangleider, ons net voorgehouden heeft. Als mooie dingen die hier verborgen zijn. En waarin schriftgeleerden deze dingen, oude en nieuwe schatten tevoorschijn halen. Als je hier misschien niet eerder gehoord hebt. Want wat hier staat, Matthäus begint hier niet voor niks. Het Nieuwe Testament begint hier echt machtig. Er staat, Biblios Geos. Het boek van het begin. Er staat boek des geslachts, maar in het Grieks staat gewoon Genesis. Ha, kan ik u wat leren? Trouwens, als u het mooi vindt, zeg maar niet iedereen is dat, maar dat helpt mij wel. Als u naar mij glimlacht, dan gaat het wel beter, dat je het begrijpt. Zeg. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Wist u dat? En dan zegt u, nee, nou vertel broeder. Dit is Genesis, we zijn opnieuw. Dit is echt, en ik heb het zo vaak gezegd, in het begin schiep God de hemel en aarde. Aan het einde staat is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En tussenstuk staat hoe ver zo gekomen is. En in het begin begint het met Genesis. En dan begint het in Genesis 5 met het geslachtsregister van Adam. En uit die ene adem wordt de hele mensheid geboren. En uiteindelijk gaat het geslachtsregister gaat verder. En komt uiteindelijk bij één volk terecht. En uit dat ene volk zou één koning komen. Opdat uiteindelijk hier, via David, het geslachtsregister beschreven staat. Een nieuw Genesis eigenlijk gekomen is. Om ons te vertellen dat het werk Gods nog niet af is. Er waren daar 6 scheppingsdagen. En de 7e dag rustte God. Maar daar was hij nog niet klaar. Er zou nog 1 schepping gebeuren. En iets nieuws zou hij scheppen. En dat is hier in het Nieuwe Testament. Wanneer zij zwanger wordt en die barensnood moet gaan komen en ze uit de Heilige Geest de adem des levens, zoals bij Adam gegeven, hier bij Maria binnen zou komen en daar vrucht zou voortbrengen. Gezaaid zou worden. En dat is niet saai, want ik vertel het graag altijd opnieuw. I love to tell the story. En wat u hier ziet is, als u even zo in gedachten snel meegaat. Ja, hij gaat een beetje rekenen. Hij zegt, er zijn 3 keer 14 geslachten. Interessant. Maar tegelijkertijd moet u opvallen. In vers 17. Excuus. We gaan van Abraham naar David. Dat is een hooggaande lijn. Namelijk van Abraham in de woestijn wachtende op zijn zoon. Dat hij geboren zou worden. Tot uiteindelijk een koning in Jeruzalem met een heel volk. En dan gaan we naar het dieptepunt. Namelijk, dan gaan we van David naar de Babylonische overvoering. Er zijn ook 14 geslachten. En vanuit dat dieptepunt, en zoals ik u zei, die zwarte bladzijde waarin men weggevoerd is, komt men nu eindelijk weer terug, omdat het tot een hoogtepunt zou komen. Of zou ik eerder moeten zeggen dat in het 13e geslacht het dieptepunt dan komt wanneer hij sterft. is het 14e geslacht de opgegaande heiland. Dat is de Christus. Als u goed telt, is Jezus de 13e en Christus de 14e. In deze lijn. En bijzonder in deze lijn is natuurlijk ook dat hier vier vrouwen genoemd worden. Ik heb de tijd niet, hè? Je hebt thuis een Bijbel, dan kun je zo nakijken. Er worden vier vrouwen genoemd. En ze zijn allemaal buitenlands. Dat is mooi, hè? Die zou niet even staan. Maar er zijn natuurlijk de vier windrichtingen. Omdat het niet alleen dat dit geslacht waar hij uit voort zou komen, zou aangeven dat het ook voor de heidenen en voor alle volkeren zou zijn. Alle windstreken zou hij toch, wanneer zijn wederkomst daar is, zijn volkeren bij elkaar vergaderen. Daartoe worden deze vrouwen met naam en toenaam genoemd. Omdat zij die positie krijgen die zij, in genade natuurlijk, die positie innemen in deze geslachtslijn. Belangrijk. Heidenen, buitenlanders. Onmisbaar in deze geslachtslijn. Er zit natuurlijk ook, ja, er zijn allemaal van die kleine verborgen dingen in. Wij kunnen heel makkelijk, of makkelijk niet, ik help u even in, ik breng u in gedachten, zo gaat het dan. Ik breng u in gedachten dat wij weten dat wij dat er 40 jaar gedaan moet worden om door de woestijn te wandelen en uiteindelijk in het beloofde land te komen. Of dat Paulus 40 dagen in de woestijn is, of de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn. U kent dat, na 40, dan komt de verlossing uiteindelijk. Dus als je hier gaat tellen, dat waren we toch mee bezig, dan staat hier elke keer gewon of verwekt 40 keer. Toch leuk om even te tellen dan. Hè? En als je 3 keer 14 geslachten hebt, dan kom je op 42 geslachten natuurlijk. Maar ja, 42 is natuurlijk ook gewoon net zo goed 6 keer 7. Dus zitten wij op 6 scheppingsdagen in Genesis, die uiteindelijk zouden leiden tot de 7e. En daarom kom je weer aan 42. Of ja, de getalswaarde van David, DVD, kom je op 14. En David is natuurlijk de 14e in deze lijst. Dat staat er allemaal in. Dat zie je allemaal niet zo staan. Dat legt God er allemaal in, omdat hij ons zou bevestigen in datgene wat wij al reeds geloven. Staat hier allemaal. Ik wil even lezen de komst in Jeruzalem in Matteüs 23. Dan ben ik er zelf te veel aan het woord. Matteüs 23:37. Ik weet niet hoe snel ik kan gaan. Het al. De gezichten weer om. Ik zie kijken, bent u er? Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijkwijs in hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Ziet uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien. Tot gij zeggen zult. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is de voorafschaduwing van de komst die hij, waar wij nog op wachten. Zijn komst eerst op dat veulentje, op een ezel, waar al die mensen wel riepen, Hosanna. En zij citeerden het psalm die hier staat. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar waarin de leidslieden van dit volk niet wilden dat deze koning over hun zou worden. De leidslieden die dit volk misleiden, die de herders die de schapen misleiden. Daarvan zegt hij, van dat Jeruzalem ziet uw huis worden u woest gelaten. En het is niet voor niets dat één keer in deze geslachtslijn van Matteüs staat dat zij weggevoerd werden naar de rivers of Babylon. Dat zij daar gewoond hebben en moesten huilen en denkende aan het Jeruzalem en het Sion waar ze van weggevoerd waren. En ze zouden uiteindelijk terugkomen. Maar wanneer zij teruggekomen zijn en daar die tempel weer gebouwd is door die Herodes. En zeiden, is dit niet de prachtige tempel die gebouwd is? Die de discipelen aan hem lieten zien op de Olijfberg. En waarvan hij dan zegt, er zal geen steen op steen gelaten worden. En dat Jeruzalem, daar kijken wij nu naar. En we diep in de grond moeten graven. Om de laatste stenen die er nog staan te kunnen aanschouwen. En die stenen vormen een muur. En die noemen wij de klaagmuur. En dat is de klacht over Jeruzalem, de klacht die u ziet, Jeruzalem. Want Jeruzalem wilde de profeten niet, die tot hen gezonden waren. Wilde niet dat hij als een kuik, als een hem de kuikentjes onder zijn vleugels zou brengen. Maar het zal vervuld worden. Het zal vervuld worden. Dat zal gezegd worden. Gij zult van, wanneer wij hem zien, dat gezegd wordt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dit is de komst zoals er beschreven staat, mij op de volgende bladzijde, in hoofdstuk 24. Als die verdrukking voorbij is, als die klaagmuur uiteindelijk zal verdwijnen, de verdrukking zal bij zo zijn in hoofdstuk 24 vers 29. En van die dagen, dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En hier hebt u de vier winden. Hier heb je de vier vrouwen uit het begin van Matthäus. Die allemaal bijeenvergaderd worden. Want de zoon des mensen, de zoon van Adam. De zoon van Abraham, de zoon van David. Is eindelijk hier gekomen. En zijn naam heet Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van uw zonden. Dat is onze heiland die ons geboren wordt. En de evangelisten onder ons, hoe noem je die, heb je daar andere namen voor. De mensen die graag de blijde boodschap brengen, die zeggen, ja, eigenlijk is er een, niet te vergeten ook een derde komst natuurlijk. Ja, en dat is eigenlijk wel waar, dat klopt ook wel. Want hij moet natuurlijk ook in je hart komen. Zeggen we dan iets verkeerds? Hij komt. Hij is gekomen als het kindje Jezus. Hij komt weer als de zoon des mensen, straks in grote heerlijkheid. Maar wanneer hij niet komt in je hart, dat Christus in uw hart te wonen. Of de liefde Gods die in uw hart is uitgestort. Dan heb je helemaal geen deel aan. Dus die komst voor u persoonlijk is eigenlijk de allerbelangrijkste. Anders had u dit ook allemaal niet gezien. En waren uw ogen niet open gegaan. Of zoals ik net mijn bril afdeed, vol symboliek om te sluiten voor deze wereld. En open te doen voor deze andere wereld. Denkt u aan Adam en Eva. Hun ogen gingen open en zagen dat ze naakt waren. En tegelijkertijd werden hun ogen gesloten voor de boom des levens. Mochten ze daar geen deel meer aan hebben. De klacht die de Heer heeft aan de schriftgeleerden en fariseeën, de leidslieden die aangesteld zijn. We begonnen met Abraham en David. We hebben allemaal leidslieden, hè? En we hebben een volk dat volgt. Wij zijn het volk dat volgt. Hij is de leidsman en hij stelt leidslieden aan. Zoals bijvoorbeeld Petrus. Boet mijn schapen en wijd mijn lammeren. Deze herders, daar heeft hij die klacht over. Dat zij hun niet goed leiden. En de klacht van hem, is u dat even... ik zit heel gewoon dicht in Matthäus, hè. Hoofdstuk 23, waar wij zijn. Waar we waren in vers 23. Hoofdstuk 23, vers 23. Ja. Er zijn ook minder mooie kanten aan het verhaal, hè. Als er een strijd is, dan zijn er ook verliezers. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Want gij verdient de munten en de dille en de komijn. En gij leidt na het zwaarste der wet. Namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en de anderen niet nalaten. Gij blinde leidslieden, tot zover... Wow, staat hier. Wee. Dit zijn de weeën uit de openbaringen. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën. Een waarschuwing over het oordeel wat zou gaan komen. Maar wat hij vooral tegen hun zegt, is dat zij vertienden de munten en de dillen en de komijn. Ken je dat? Hij was komijn gegeten. Dillen. Jawel, en munt. Thee drink je daarvan vaak van, hè? Ja. Ja, de isoleer nog eens op een dag. Maar ja, hier heb je de leidslieden. De mensen die hen zouden leiden. Die zouden wijzen op de schepper van hemel en aarde. Zodat zij daar de lof en heerlijkheid aan zouden brengen. En ook de zegen van hem zouden ontvangen. Deze wijze mensen. Die dat allemaal zouden weten. Die zeggen, ja, maar de wet zegt, wij zouden de tienden nemen. Nou, meestal vraag ik me dan, denk ik, wat is dat? Kun je dat nemen, tiende? Je moet alles wel even uitleggen. Niet overigens gewoon maar ja op zeggen. Of na de dienst even vragen. Wat zei die nou eigenlijk? Verstond het niet goed? Hij praat een beetje binnensmonds. De tienden. 10%, toch? Ben ik mis. Ja? Oké, okay. 10% van de inkomsten. U schrikt niet hoor. Het is wel zo bedoeld hoor, van uw inkomen. 10% van uw inkomen gaat naar de Heer. En dan niet 10% van de slechtste. Nee, 10% van het beste. Hè? De eerstgeborene, die gaat naar de Heer toe. Zo wordt de tienden gegeven aan de tempel als belasting. Heet, belasting heeft ook bij iedereen ook een heel... vindt een naar woord, zeg maar. En ik ben er al heel blij mee altijd. Ja, dat ik die last mag dragen. En kijk eens, over prachtig gebaande wegen ben ik hierheen gegaan. Er staat een prachtig mooi warm gebouw. Allemaal betaald van de tienden. Kunt u ook op ja knikken, want dat is gewoon waar. Maar die tienden, wat zeiden zij? Ja, maar van dat, je hebt daar een plantje staan. De munt in jouw tuin. En daar moet jij een tiende van in de tempel brengen. Ja, ja, nou gaan we even het potje moeilijk doen natuurlijk, hè. Dus die plant moet eruit gehaald worden en een tiende verdeeld worden. Het ding is al lang dood natuurlijk. Maar en dan moet dat dan weer naar de tempel. Snap u? Zo priegelig iets. Wij hadden het net over iets heel moois priegeligs, hè. Heb je wel eens mooie borduurwerken gezien? Die heel tot in het kleinste detail gemaakt worden. Dat is mooi. Maar dit is gewoon wanstaltig. Dit is gewoon lelijk. Waarom zo moeilijk doen over zoiets kleins? Terwijl het belangrijkste, en u ziet het hier staan, het zwaarste van de wet. Het zwaarste van de wet is het oordeel en de barmhartigheid. En het geloof daarin. En gaan zij gaan, gij blinde leidslieden, hoe kun je nou leiden als je zelf blind bent? Gij blinde leidslieden, Lucas beschrijft het nog duidelijker. En hij zegt, jullie gaan zelf niet in, maar je houdt ook tegen anderen ook in te gaan. En dat is de klacht van de Heer over de herders. En opdat wij het zwaarste der wet wel zouden begrijpen. Op daardoor de Heer in onze harten zou wonen, daarin gekomen is, zodat wij nu weten van zijn eerste komst in vernedering en zijn wederkomst straks in heerlijkheid. Daar hebben we de deel aan wanneer onze ogen wel open gedaan worden en wij wel het zwaarste der wet kennen. En die kunt u zo invullen natuurlijk, hè? Tijdens deze wereldkampioenschappen kun je alle metaforen tevoorschijn halen. Dit heet dan een inkoppertje. Wat is het zwaarste der wet? Zelfs, ik zal het zeggen, Staphorst. In plaats van Urk. Come on, wees blij. Heb u naaste lief als uzelf. Daar wordt het in vervuld. Welke bladzijde moet ik opslaan? Dat het gewoon letterlijk zo staat. Door de echte herders en leraren aan ons gegeven. De woorden van de Heer. Heb u naaste lief als uzelf. En zo wordt de wet vervuld. En niet in de tienden van de dillen en de komijn en de munt. Wij zouden leren over het oordeel. Nou ja, het oordeel. En de barmhartigheid. Of zoals er staat, ik moet er Lucas even opslaan. Die heeft daar toch mooiere woorden voor. Heb je ook zo'n Bijbel als mij? Kun je zo opstaan, Lucas 11. Dat gaat lekker snel. Dan begin ik zo lang te bladeren. En u weet, ik begin een beetje warm te lopen, dus... Daar hebben wij vers 42 over het... Zie, vers 42 staat ook, hè. Wee u, fariseeën, gij vertient de munten en de ruiten. Nou, dan heb je nog weer een ander moeskruid, is dat namelijk. Alle kleine dingen. Maar gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. De barmhartigheid. Oh, daar zit er eentje te bladeren. Dan word je maar blij. 11 vers 42 van Lucas. En zijn vader helpt hem. Nou, dan word je er helemaal... echt een leidslied is dat. Dit moest men doen en anderen niet nalaten. Wat zouden wij doen? Wij spreken over het oordeel Gods. Het oordeel wat de Heer Jezus gedragen heeft. Over onze zonden. De zonden van het volk. En daarom is zijn naam Jezus. De Heere redt. En wij spreken over het oordeel. Maar wat spreekt de Heer Jezus wanneer hij komt? Wat is hij dan? De liefde Gods. Hij is de liefde Gods. En dit is het zwaarste der wet. Niet of wij zouden oordelen. U kent het wel. Want waarmee gij uzelf oordeelt. Andere oordeelt, zult gij uzelf ook oordelen. Wat zie je de splinter bij je broeder in het oog. Terwijl je zelf een dikke balk hebt. Die je niet eens ziet. Kijkt u in de spiegel. Het is mooi hoor, dat is een spiegel. Wist u dat? Dat zie ik al. Een spiegel. Een spiegel is namelijk een water. Dit woord Gods is water. En als je water hebt en je kijkt erin, dan spiegelt dat. Wij zien onszelf hierin. Hoe zouden wij God leren kennen als we niet onszelf zouden leren kennen dat wij in duisternis, begonnen wij mee, op de zwarte bladzijde van de Bijbel, in duisternis waren. En dat hij dat licht zou zijn wat ons ook in onze harten zou gaan schijnen. We zouden onszelf kennen dat wij het oordeel waardig waren, maar dat hij daar ons van verlost heeft. En dat allemaal door de liefde Gods. En dan ziet u verder, ik kan u allemaal niet meenemen daarover, maar we krijgen in vers 52. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zijt zelf niet ingegaan en die ingangen hebt gij verhinderd. Dat is mooi, de sleutel der kennis. En wat is nou die sleutel der kennis? Die zij hebben weggenomen. De sleutel Davids, die wij in Openbaring zien. Of de sleutel uit het Oude Testament, waar zo'n oude verhalen naar boven komen. Seba, geloof ik. En laat maar even zitten. Daar die sleutel, die open, waarbij het open gedaan wordt. En gesloten. De sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Die gegeven werden aan de leidsman. Toen de Heer Jezus wegging, gaf hij een andere leidsman, Petrus, op waar hij ons zou leiden. En hij had de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En hij de sleutel der kennis. En u leest gewoon in uw Bijbel, de sleutel der kennis is de liefde Gods. En zij nemen die sleutel der kennis weg. En gaan zich druk maken over allerlei kleine priegeldingen, waaraan de grootheid helemaal verdwenen is. En wij God niet meer voor ogen gezien geschilderd worden. Zoals de Galatenbrief ons zegt. De Heer Jezus voor uw ogen getekend, geschetst en geschilderd. Volledig ingekleurd. Dat willen wij toch u laten zien. Dat uw oog daarop gericht is. Uw oog wat eenvoudig is. Uw oog wat verlicht wordt. En dat u ook laat zien aan de mensen. Omdat zo net als een kaars die je aansteekt. Door alle mensen gezien zal worden. En u mag verkondigen de liefde Gods. En dan hebben we natuurlijk de kennis. Daar ging het, broeder. U zei het. Dat wij zoveel kennis mogen hebben in het woord. En ik probeerde het te laten zien net in Matthäus. Over hoe in getallen en woorden de Heer zich op zoveel wijze openbaart. En op zoveel wijze nog veel meer verborgen houdt. Hè? Ik kan het toch allemaal niet zien. Wat ik nou net deed was een tipje. Hè? En maar een heel kleintje. Hè? Van de sluier. Er ligt per slot van rekening, in ieder geval voor het volk Israël, omdat ze de Heer Jezus niet zien, een sluier over de wet. Een sluier over het woord van God. En waar die sluier wordt weggenomen, dan komt het licht uit het woord van God, wat in ons harten kan schijnen. Waardoor door kennis, door woorden, door verstand, wat hij ons gegeven heeft, opdat wij de waarachtige zouden leren kennen, nou begin ik warm te draaien, hè? De laatste verse van 1 Johannes 5, dat wij de waarachtige zouden leren kennen, dat die kennis heb jij gekregen, dat woord is gekomen. Dat heeft hij geschapen. En dat is wonderbaar in onze ogen. Wij snappen dat niet. Hoe kun je nou zoiets maken? Je blaast in iets wat je gemaakt hebt. Dat gaat leven. En datgene dat maakt klanken. Net als een instrument. Dat maakt klanken en een ander instrument. Aan de andere kant. Die hoort die klanken en begrijpt die klanken. En verstaat ze. Zodat mijn woorden uit mijn mond gaan, bij jou in je oren komen en wij in één keer dezelfde geest hebben. Heeft hij allemaal gemaakt. En die kennis is wonderbaar, dat wij dat mogen bezitten. Maar die kennis is zoveel groter dan wij ooit zouden kunnen bevatten. Zo hoger als zijn wandel is in de hemelen. Dus veel hoger dan onze gedachten. Zodat ik in mijn woorden maar een tipje van de sluier heb opgelicht. Van alle moois wat hier staat. Dat zie ik allemaal niet in het Grieks en in het Hebreeuws. Mooie structuren die erin staan. Mooie dichtregels die erin staan. Kan ik allemaal niet bevatten. Zou ik ook nooit kunnen zien. Maar ik zie gedeeltelijk nu. Nee, toch? De woorden uit de Korinthebrief. Wij zien nou al een gedeelte. Maar straks zal ons alles geopenbaard worden. En dan praten we niet voor niks over een sluier. Want achter een sluier is het leven toch mooi, hè? Ja, dat heeft hij toch allemaal gegeven. Daar mag ik best wel blij mee zijn, hoor. Hoeft niet, voor mij. Ik zal weten, maar... voelt u niet zich voor de schenen geschopt. Het is echt WK-voetbal. Ik gaf u even de tijd. De grapje had ik thuis moeten laten. Wat zit er achter de sluier? Vraag eens aan Jacob. Lea en Rachel. Hè. De bruid. Hij kreeg eerst Lea. En hij verwachtte de mooie Rachel. Wat niks over de schoonheid van Lea wil zeggen. Openbaring, openbaring. Kom, hebt u het over komst, hebt u het over advent. Kom, Heer Jezus, kom. En de geest en de bruid zeggen, kom, Heer Jezus, kom. Wachtende op de komst van Jezus. Die ene naam. Waarvan wij geleerd door kennis hebben mogen leren dat wij die moeten uitspreken, of misschien beter gezegd, moeten aanroepen om zalig te worden van onze zonden. En niet te zeggen, oh, zijn naam is heilig, de eeuwige. Die mogen we niet uitspreken. Dan ligt er een bedekking en een sluier over het woord van God. En het is respectvol, respectvol. Maar uit nood dat ik roep, Jezus, help! Zo staat het in de schrift. Kom over en help ons. Wat dacht je anders wat Petrus, die grote herder die nou aangesteld is? Wat dacht je anders wat hij riep toen hij daar beneden zakte in die duisternis? O heilige, wees niet bang, broeders en zusters, dat is uw Heer en Heiland. Die mag u aanroepen, die mag u aanspreken. Dan kunt u ook naar bidden. Jezus. En met alle respect, die er ook maar te vinden is in deze wereld. Toch zo hoog verheven is hij voor ons. Maar hij wil ons wat leren. Hij wil ons een sleutel geven, dat is de liefde Gods. En hij wil ons daarin leren. Maar wat zegt hij? Zo wil hij ons leren hoe wij dan opbouwen. Ik moet even de woorden nemen van de apostel Paulus. Ik laat er gewoon even overheen. Wij weten, gaat het over de weten. Wij weten dat we allen tezamen kennis hebben. We hebben allemaal kennis. Wij weten veel. Ga je schriftgeleerden en fariseeën? Ja, wij weten heel veel. Ja. We weten dat we allen tezamen kennis hebben. En de kennis maakt opgeblazen. Zegt de schrift. De kennis maakt opgeblazen. En u weet al wat er achteraan komt, toch? En de liefde sticht. Kennis blaast op. Liefde bouwt op. Dat is uit de uitdrukking. Want zonder die sleutel van de liefde komen wij nooit tot ware kennis. Zijn volgende woorden zegt namelijk, zo iemand die meent maar iets te weten, die heeft nog niets gekend. Gelijk mijn behoor te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. En dat is ware kennis. En dat is de sleutel die zij weggenomen hadden, maar die het eerste is wat de leidslieden aan de schaapjes moeten voorhouden. De liefde Gods. En geven ze een ander woord voor de liefde Gods. En dan zeg ik liever nog, geven ze een andere naam voor de liefde Gods. Heer Jezus. En zo zegt hij dat over de liefde. En u weet natuurlijk het prachtige loflied op de liefde, over de uitnemendheid der liefde uit 1 Korinthe 13. Waar staat... Al waar ik dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Ik had al 26 talen geleerd op de universiteit. Als ik de liefde niet had, ik was een klinkend metaal, een luidende schel geworden. Al waar ik dat ik de gave der profetie had en ik wist alle verborgenheden en alle wetenschap. En al waar het dat ik het geloof had, zodat ik bergen kon verzetten en de liefde niet had. Zo waar ik niets. Al waar het ik al mijn goederen... Ik zal al mijn goederen uitdelen aan de armen. En al waren dat ik zelfs mijn lichaam overgaf, omdat ik verbrand zou worden. En ik had de liefde niet. Het had geen nut. Het bouwt niet op. En brengt u dan in gedachten dat we het hebben over de liefde Gods? En dan krijg ik een zacht gemoed. Hè? Dan wordt mijn trekken minder scherp. Word ik zacht. Dan denk ik aan de kindertjes die boven zijn. Dan wellen tranen op. Omdat wij een zacht gemoed hebben waar wij in kunnen schrijven. De liefde Gods, als u die in gedachten hebt, de liefde, en u vult dan zijn naam in. Dan krijgen we deze woorden daar hier in 1 Korinthe 13 een diepere, mooiere, hogere betekenis tot zijn verheerlijking. Want dan staat er in één keer, Jezus is langmoedig. Jezus is goede tieren. Jezus is niet afgunstig. En Jezus handelt niet lichtvaardig. Jezus is niet opgeblazen. Hij handelt niet ongeschiktelijk. Jezus zoekt zichzelf niet. Hij wordt niet verbitterd en hij denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet in ongerechtigheid. Hij verblijdt zich in de waarheid. Hij bedekt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen en hij verdraagt alle dingen. Jezus vergaat nimmer meer. Dat is 1 Korinthe 13. Het geloof wat wij hebben. U weet dat, net gelezen over het oordeel en de barmhartigheid en het geloof wat we hebben. De hoop die we hebben over zijn komst, die gaat toch komen, toch? Wordt allemaal weer samengevat en ondergebracht op hetzelfde fundament en uiterste hoeksteen en dat is de liefde. Toch? Er blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Daar is alles op gebaseerd. Daar ben ik door gemaakt. Ik heb mijn vader en moeder nooit gevraagd hoor, maar volgens mij was het over. Ja. Ja, en dan kun je wel denken dat je groot en sterk bent. Ik ben schriftgeleerd, ik ben fariseer, ik kan in mijn eigen leven staan. Nou, de woorden van de Heer Jezus bijvoorbeeld aan Petrus. Die zegt tegen Petrus, Petrus, straks word je oud. En dan kun je niet meer gaan waar je wilt. En dan word je door een ander gelijnd. Dan ben je maar een oud mannetje. Ik zit sommige mensen aan te kijken hier. Die denken, heb je het over mij? Ja, nou daar heb je de spiegel voor. Hè? Ja, maar dan kun je niet meer. Dan word je gewoon gelijk. Ik vind een grote jongen zijn hier zo. Maar ik ken mijn plek wel. Hè? Of een ander lied. Hè? Aan de voeten van mijn heiland. En nee, ik mag nog niet stoppen. Hè? Dat mag nog niet. Hè? Toen dan zeg dan. Nee, ja, nee, toch. Ik heb niet of ik hier eerder op. Oh, sorry. Ja, daar bent u. Ik weet niet of ik hier eerder over gehad heb, maar ik moet u daar toch op wijzen. Dat, ik moet helemaal niks. Maar als we teruggaan naar Matthäus, dan ziet u daar. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En wat gaat het over de Heer Jezus die daar komt. Maar er zit nog een andere uitdrukking bij die wij daar niet zien staan in Matthäus. Maar die u waarschijnlijk allemaal wel kent. En ik zal het niet zingen. Ik heb me echt voorgenomen. Gaat goed nog steeds. Er staat, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En welk woord hoort daarvoor? Hosanna! Ja, je zingt van alles, hè? Kiri, Eleison en zo, kerst komt er weer aan. Ja, je weet wat u zingt. Hosanna! Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat is ook zo'n woord waarvan het oorspronkelijk, nu is het eigenlijk een lofwoord geworden. Ter lof van hem. Maar oorspronkelijk is het een hulp. Een roep om hulp. Heer, help. Dan heb je hem weer, hè? Kun je niet zonder, hè? Altijd de Heer Jezus. Help, dat is eigenlijk de oorspronkelijke. Hosanna. Hij komt in de naam des Heren om ons te helpen. En daarom neem ik u daar even mee naartoe. Naar die bijzondere psalmen die daar staan. Heb ik dat hier eerder gedaan? Ah, je bent al aan het bladeren. We gaan naar een psalm, naar het groot Hallel gaan we. Psalm 118. Ja, je was al onderweg, hè? Bij hem moet je altijd heel hard rennen. Ik moet niet bijhouden. Hij wil altijd eerder bij de Heer zijn. Maar ik kan ook heel snel. Ik ben er al. Oh, 112. Kom. Maar denkt u echt dat ik niet op u wacht? Echt wel. Tot de laatste binnen is. Hè? Daar zorgt hij wel voor. Ik moet even, u bent bij Psalm. Ik moet bij 112 bent u. Hè? Daar moet ik beginnen. Wist u dat? Ja, dat wist u. Hè? Anders breng ik er opnieuw in gedachten. Daar zijn wij. Het groot Hallel. Dit is het grote loflied wat nu gebracht gaat worden wanneer er verlossing komt. Dit lied wordt gezongen bij Pasen. Door de grote macht van de Heer heeft hij verlost uit Egypte. Hij heeft het leger van Farao verwoest. En de Schelzee is daar overheen gegaan. Ja, u gelooft in wonderen. Heel veel wonderen. Dat kan toch nooit? Ja, dat kan. Zo heeft de Heer verlost. En dan vroegen de kinderen, waarom smeer je nou dat bloed weer aan die deurpost? Waarom eten wij dit hier? Met bittere kruiden. En dan zegt vader aan de kinderen. Zo heeft de Heer ons verlost. Er was maar één mogelijkheid om te ontkomen aan. In het Engels klinkt het nog mooier. Ik zal daarmee beginnen.
The angel of death.
Nou, wij vergeten het oordeel niet. Hè? Je weet waar je vandaan komt. De engel des doods. Het ging over Egypte. Ik heb wel zo'n tekenfilm gezien. Of een film die ze erover maken. Ah, dan zie je, dat is echt, ja, dan krijg je er misschien een beter idee van. Je ziet zeg maar heel groot Egypte met allemaal kaarsjes en lichten en olielampjes in die helemaal donker zeg maar. Maar al die huisjes hebben mooie lichtjes. Weet je, net kerstfeest zeg maar. Weet je, zo mooi, mooi Egypte is blij. En dan zie je zo'n donkere schaduw eroverheen trekken. En overal waar die donkere schaduw overheen gaat, gaan die lichtjes uit zeg maar. Je ziet zo in één keer alles donker worden. En wat hoort u dan? Huilen. Huilen, huilen, huilen. Alle eerstgeborenen gestorven. Toch branden nog een paar olielampjes. Achter de deur, omdat het lam geslacht was. En zij daar achter die deur bewaard werden voor de engel des doods. Dwaal ik toch weer af, hè? Dat zijn zoveel wegen die naar de Heer Jezus leiden. Dan wordt dit gezongen. En dit is een beurtzang. Hier wordt heen en weer gezongen. Hier wordt gezongen over het geluk der Godzaligen. Welkom, broeders en zusters. Hier wordt vermaand om God te loven. Dat is 113. En dan met een van mijn meest favoriete versen uit de hele Bijbel mag ik zeggen. Vers 9. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin. Een blijde moeder van kinderen. Halleluja. Dat is een mooi vers, hè? Dat is een mooi vers. Ik vertelde net over dat verdriet, hè? Je zult maar zo'n verdriet hebben. Waarvan iedereen denkt, ach, je bent toch gezond en je hebt een leuke man. En geen kinderen. Hè? Wel zaaien, maar geen oogst. Dat is verdrietig. Maar de Heer zegt, ik doe de onvruchtbare wonen met een huisgezin. Het zal een blijde moeder van kinderen worden. Halleluja. En die blijdschap komt voort uit de liefde Gods. Die blijdschap komt voort door zijn uitredding. Zie hier staan het wonder van de uittocht. In Psalm 114. Zie in 115 staan de heerlijkheid des Heren. Zie in 116 staan het danklied van een verloste. En dan komt u in Psalm 117. En dat is de kortste psalm. Leert u nou eens wat op een dag. En hij staat in het midden van de Bijbel. We zijn in het midden van de Bijbel gekomen. Sommige mensen zeggen, nou, helemaal precies het midden is 118 vers 8. Dat is echt het midden. Oké. Okay. Ook een mooi vers. Het is beter dat de Heere toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Oké. Maar wij vertienden niet de dille en de munt en de komijn. Om zo moeilijk en priegelig te doen. U begrijpt toch dat wij nu hier in het midden gekomen zijn bij David. Wij begonnen toch met die geslachtslijn met David daar. Het hoogtepunt. En deze David is hier en die schrijft dit. En die schrijft dit en zegt, loof de Heer alle heidenen, prijst hem alle natiën. En ik mag het niet zingen. Nee, dat mag het niet. Ja, maar hoezo? Dat kan ik rustig doen. Want dit zijn toch psalmen. Wij worden toch opgeroepen om te zingen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Toch? Dat zouden wij onderling doen. Ik zou het graag met u zingen, want ik heb het op de lagere school geleerd. U ook? Loof de Heer alle gij volken, prijst hem alle gij natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Heb je ook zo'n lagere school gehad? Nee. En dan kwam halleluja, 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 halleluja. En als het dat geweest was, moest je weer opnieuw beginnen te zingen. En bij ons gingen dan de meisjes, die zongen wel. Hij speelde verkeerd. Jij deed het niet goed. We zijn niet goed geleid. Maar dan ging het in kanon, in beurtzang. En zo begint het te leven, hè. Ik mag niet eens dansen hier, hè. Je ziet David al de ark naar Jeruzalem brengen. We zijn net bij Jeruzalem geweest, hè. Dat wordt straks weer gebouwd. De ark wordt daar weer gebracht. Maar er wordt gedanst en gezongen. En het mag blij geweest zijn. Niet met bedrukte gezichten, maar met blijdschap. Omdat wij de liefde Gods hebben gekregen. En hier staat dan, de goede tierenheid is geweldig over ons en die beurtzang is daar. Maar ziet u, broeders en zusters, ik hoop dat u het ziet en dat u het leest straks om bemoedigd te worden. Ook straks op de weg, als er geen leidslieden zijn, hebben u het woord van God bij u. En dan ziet u daar, wie zingt daar? De psalmist. Wie is de psalmist? David. Het is de zoon van David. De zoon van David zingt op de nacht dat hij verraden wordt en gevangen genomen wordt. Deze psalm. Kent toch die woorden daar in de evangelie? Wij begonnen toen hij geboren was, maar aan het einde, als zij de lofzang gezongen hadden, dan zingt de Christus in het duister, de paasnacht, voordat ze naar Gethsemane gaan, zong hij dit. En zijn discipelen zongen ook, hè. Zijn discipelen beginnen. Over loof de Heer, hij is goed, en zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Maar in vers 5 van 118 begint hij te zingen. Alleen. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen en de Heere heeft mij verhoord. Stel mij in de ruimte. Jezus bad en zong. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Hoofdstuk 18 vers 7. In het midden van de Bijbel staat, de Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. En daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd, Maar het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden had. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Maar het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen, maar ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Want het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe. Maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte en psalm. Hij is mij tot heil geweest. En in de tenten der rechtvaardigen is de stem des gejuichs, des heils. Want de rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Want ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij daardoor niet overgegeven. Doet mij nu de poorten der gerechtigheid open. En ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heren loven. Want dit is de poort des Heren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Want de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is geworden tot een hoofd des hoeks. Dit is van de Heren geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. En dit is de dag die de Heer gemaakt ons. Laat ons op onszelf ons verheugen en verblijd zijn. En deze laatste woorden. Nadat de steen die de bouwlieden verworpen hadden, geworden is tot hoofd en des hoeks, zingen de discipelen. Zingen wij. De liefde Gods heeft dit tot stand gebracht. Het is toch door de liefde Gods en de sleutel die hij gekregen heeft, waardoor hij de poorten der gerechtigheid open gedaan heeft, de poort des Heren nu is doorgegaan, dat wij als rechtvaardigen nu mogen zingen. En ik lees het alleen voor, maar er is ook een melodie. Ja, dus hij heeft het allemaal gemaakt. Wij zingen, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag. Ken je? We hebben daarop gebaseerd, hè? Daarom begonnen we ook. Mijn eerste woorden, dit is de dag. Advent. Maar nu is hij gekomen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dit is de dag die u gekregen hebt. Waarvan ik dan moet zeggen en moet zoeken of er iemand is wie zijn hartje nog op slot zit. Opdat ik hem open doe. Jij open doet voor God. En hij in je harten kan wonen. Zo komt hij bij jou. Zo spreken wij over advent, over komst, in liefde. En dan kunnen wij zingen. Dan zeggen wij, och Heer geef nu heil. Och Heer geef voorspoed. En wie hebben we daar? Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En wij zegen uw lieden uit het huis des Heren. U bent gezegend. U bent een gezegend volk. In de wereld noemt men dat geluk. Toen heb ik mijn bril afgedaan. Mocht u aankijken. En nu praten we over zegen. Men zegt geluk. Wij zeggen zegen. Wij zingen. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Kerst komt er weer aan. Jij in jouw klein hoekje en ik in mijn. Voor de grote en de kleine. Bind het feestoffer met touwen aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God en daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ik sluit met u af. De laatste woorden van een ander groot herder. Zij leidde de kudden eigenlijk met z'n tweeën. Eén hoorde heiden en de andere hoorde joden. En als Petrus de sleutel kreeg, is de ander natuurlijk onze geliefde broeder Paulus. Met de wijsheid die hem gegeven heeft. Ons al deze dingen die zeer zwaar zijn om te verstaan. Ons vertelt over de liefde Gods. Dat de sleutel tot onze kennis geworden is. En hij zegt in zijn laatste woorden in het boek der Hebreeën, zegt hij, de God nu des vredes, die de grote herder des schapen, door het bloed des eeuwige testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werken nu hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus. Den welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we daarvoor de Heer danken. Trouwe Vader, we zeggen u dank voor tijd en gelegenheid om zo even uw woord te mogen openen. En we vragen of u deze aan onze harten wilt zegenen. dat wij daardoor vertroost mogen worden en opgebouwd. Dat wij zo mogen wandelen tot eer van uw naam. Dat vragen voor onszelf en vragen voor onze broeders en zusters. Zo hier bij elkaar en in uw hele wereld. En wat wij vragen is altijd uit uw genade, uit uw barmhartigheid. Wat wij vragen is uit uw liefde. En immer en bovenal, altijd weer, in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Zingen wij van zijn liefde nog eens.